Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, afgelopen dinsdagavond is overleden in de leeftijd van 88 jaar broeder Marius Bezemer. Gelegenheid tot condoleren is er Deo Volente maandag 10 september van 1 uur tot 1:30 in de aula op begraafplaats Oud-Kralingen, waarna om 1:45 de rouwdienst zal worden gehouden in bovengenoemde aula en aansluitend zal de begrafenis plaats hebben. We willen straks de rouwdragenden aan de Heere opdragen in het gebed, en we willen nu zingen van Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt in vers 19 van Psalm 89. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. In aansluiting daaraan wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 18, vers 9 tot en met 14. Dus eerst luisteren we naar Gods heilige wet en daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Lucas 18, het 9e tot en met het 14e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En we lezen nu Lucas 18, vers 9 tot en met 14. En hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. 2 mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaren genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u opnieuw in Psalm 84. Psalm 84, daarvan het 9e tot en met het 11e vers. Psalm 84, vers 9 tot en met 11. Daar luidt Gods woord en onze tekst voor deze morgen: Heere, God der heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God Jacobs. O God ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfden. Want 1 dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen en in ons gebed willen we de rouwdragenden aan de Heere opdragen. Zoeken wij Gods aangezicht. Heere, wat heeft daar een indringende, ernstige roepstem geklonken? Want het sterven van onze broeder Bezemerouw kwam het niet onverwacht, omdat hij oud en zwak geworden was. Het predikt ons dat ook wij een keer moeten sterven. En dan is het voor eeuwig beslist. Dan kunnen we het nooit meer overdoen. Geeft u ons toch, Heere, dat we dat zullen beseffen. En dat het ons gebed mag zijn vanmorgen, o Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld, ai leer mij hoe vergankelijk ik zij. Opdat, Heere, we als sterfelijke, broze mensen, aan wie leven eenmaal een einde komt en we hoeven niet alle oud te worden. Want oude mensen moeten sterven, maar jonge mensen kunnen ook sterven, opdat we door de nood gedreven u te voet mogen vallen en u mogen vragen om wat nodig is. En wat is dan nodig, Heere? Dat is toch allereerst dat u ons gaat ontdekken aan wie u bent en aan wie wij zijn. Opdat we echt zicht krijgen op de werkelijkheid van ons verloren bestaan. En opdat we vanuit die verlorenheid gaan roepen om genade. Heere, wil u dat werken waar het ontbreekt? En het zou kunnen ontbreken en het ontbreekt van nature in het leven van onze ouderen. Zo dicht bij de dood en bij het graf gekomen, maar misschien nog altijd voortlevend alsof ze nog jaren hebben. Heere, wil u ze stilhouden? En wil u ze tot bekering brengen? Het zou ook kunnen leven in de harten van onze jongeren, van kinderen, die denken dat ze nog zoveel jaren hebben. Terwijl niets onzekerder is dan het leven. En niets zekerder is dan het feit dat we een keer moeten sterven. En geeft u ons, Heere, dan dat we onszelf mogen zoeken voor te bereiden. Die grote ontmoeting met u. Wil u ons de rust opzeggen in dat leven waarin we onze rust nog maar kunnen vinden en kunnen houden zonder u en zonder en buiten u. Heere, wil u ons gedenken. We dragen heel bijzonder de rouwdragenden aan u op. De familie van onze overleden broeder. We denken aan zijn dochter, aan zijn kleinzoon, aan anderen uit de familie. Vanuit onze gemeente denken we aan onze oude broeder J. Bezemer, die zich een broer heeft zien ontvallen. We denken ook aan onze broeder van Wijk, die zoveel jaren door banden van vriendschap verbonden was aan broeder Bezemer. Wil u hen allen gedenken, Heere. En wil u toch geven wat nodig is, uw ondersteuning en uw kracht. En uw troost in het gemis. En heel bijzonder ook morgen op de dag van de begrafenis. We vragen van u of u de roepstem boven alles heiligen wil aan ons hart. Wil u aan alle verdrietigen, rouwdragenden, eenzamen onder ons gedenken. U kent het verdriet, Heere. U weet van alle moeite, van het gemis, van geliefden die ons korter of langer geleden ontvallen zijn. En juist op een zondag als deze kan dat zo spreken. Maar wil u dan troosten zoals u dat alleen maar kunt? We willen u bidden voor de zieken van de gemeente. We dragen hen aan u op die bestralingen ondergaan. We denken aan zuster Bassa, aan broeder van de Vlies. Wil u met hen zijn in de behandelingen zegenen? Wil u met andere zieken van de gemeente zijn? Wees met hen voor wie het psychisch moeilijk is. Gedenkt u onze zuster Hooymeijer met haar man en met de kinderen. En wees u hen nabij en goed en wil u schenken wat nodig is. En wil u de genade geven om in het moer bij Dal u tot een fontein te mogen stellen. Heere, wil ons gedenken in deze dienst. Het is een bijzondere dienst. Een dienst waarin niet alleen uw woord gepreekt staat te worden, maar waarin ook het sacrament van het heilig avondmaal bediend wordt. En nu bidden wij van u, of u boven alles geven wil, dat de bediening van uw woord en van uw heilig sacrament mag strekken tot uw eer. En wil u geven dat in dat verband niet alleen alles ordelijk en stichtelijk mag verlopen, maar wil u bijzonder ook aan uw Sion gedenken. Heere, u kent degenen die door genade uw erfdeel mogen zijn. En u kent ook de vreesachtigen onder hen, die er ook na ontvangen genade zo tegenop kunnen zien, die in een besef van hun eigen onwaardigheid en van hun eigen zonden zich voor u moesten mishagen en moesten verootmoedigen, maar voor wie het ook weer zo de vraag kan zijn, hoe zal ik toch naderen tot een heilig God ook in de tekenen van brood en wijn? En zou u dan willen geven dat het woord van vanmorgen licht mag werpen over hun toestand en dat het ook de vrijmoedigheid mag schenken? Ach Heere, dat kan een preek in zichzelf niet, maar dat kunt u wel. En daar wilt u toch de prediking ook nog voor gebruiken. Zou u dan uw bestreden kinderen zelf de rechte vrijmoedigheid willen geven? En rechte vrijmoedigheid is toch daar waar een arme zondaar verootmoedigd en ontdekt aan zichzelf mag schuilen door een waar geloof achter die ander, de Heer Jezus Christus. En waar dat gebed geboren mag worden, aanschouw het aangezicht, uw gezalfde. Heere, wil u geven dat dat mag gaan weer klinken in de harten van uw kinderen, na ontvangen genade, ook wanneer ze misschien met een verlangen in uw huis gekomen zijn, een verlangen om u te mogen ontmoeten aan uw tafel, maar dan altijd weer zal het toch nodig zijn om dat gebed te beleven in het hart, wil u het schenken. Heere, wil u zo ook maar allen aanbrengen die van uwentwege mogen komen, die u daarvoor een goddelijk genaderecht hebt willen schenken. En wil u de vrees wegnemen. Maar anderzijds zou u ook allen die met zichzelf aankomen willen afhouden. En zou u de heilige wacht willen betrekken. En zou u ervoor willen bewaren dat ze zouden aankomen in wier hart ook de tenten der goddeloosheid zijn. En die een werelds leven denken te kunnen combineren met het dienen van u. Mensen ook die de dingen alleen maar in het verstand met zich meedragen, maar niet in het hart. Heere, wij zijn geen hartekenners, maar u bent de grote hartekenner. En het is toch allereerst nodig dat u hen zult afhouden met het oog op hun eigen behoud. En daar bidden wij u dan om, dat het woord dan ook nog ontdekkend zou mogen zijn, maar ook ontgrondend en ook ontmaskerend. Heere, zo dragen we de bediening van uw heilig sacrament aan u op. Dan bidden we u ook voor de jongeren, voor de kinderen, als het anders is dan anders, als het ook langer duurt, wilt u hen eerbied geven in hun hart en wil u geven dat ze een indruk mogen krijgen, niet alleen van de heiligheid van uw dienst, maar Heere, toch ook van de dienenswaardigheid van u, dat u het waard bent om gezocht en gediend te worden. Wil u dan ook iets afdrukken van die dingen in hun hart? Heere, we bidden voor degenen die niet naar uw huis konden komen. En onder hen zijn er ook die in het verleden mochten aanzitten aan de tafel van Sions koning. Wil u hen ook gedenken? En wil u hen toch geven ook genade op de plaats waar ze zich bevinden. En dan bent u toch niet aan een plaats gebonden, Heere. Zo bidden wij u om wat nodig is, ook in de prediking van het woord. Geeft u ons ongestoord te mogen luisteren en wil u zelf het woord maar uitdelen. U kent ook degene, Heere, die in hun onmogelijkheid hier gekomen zijn. Voor wie het niet kan en die daaronder zuchten. En die daar zoveel worstelingen mee hebben. O Heere, mag uw evangelie nog eens worden geopenbaard aan zondaarsharten. Dat ze het mogen zien voor het eerst bij u vandaan. Die ruimte die er is in de Heere Jezus Christus. En wil u maar geven een zegen over uw woord. Wij kunnen het niet, Heere. Dat moeten we ook vanmorgen belijden. Wij zijn onnutte dienstknechten. Maar wil u geven te spreken. En wil u ook alles schenken wat nodig is in de bediening. En wil u boven alles ook bediening van uw geest schenken. Weest u zo met alle die een taak hebben in de dienst. We dragen onze organist, onze koster, maar ook de tafel wachten aan u op. Gedenk ze alle en geef u wat nodig is. En wil ons in onze gebeden nog horen om Christus wil. Uit genade. Amen. Psalm 25, het 7e en 8e vers willen we gaan zingen. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde na het amen van de prediking voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven en wij zingen van Psalm 25, 7 en 8. Psalm 84, het vijfde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er verder volgt in vers 5 van Psalm 84. Geliefde gemeente, wij hebben de pelgrim van Psalm 84 vorige week in gedachten voor het eerst ontmoet. En toen hebben we gelet op zijn hart. Dat was het hart waarin de gebaande wegen waren door genade. Dat was een hart waarvan gezegd kon worden dat de sterkte van de pelgrim in God was. Dat was een vernieuwd hart. We hebben niet alleen gelet op zijn hart, maar ook op de weg van die pelgrim. Die weg die ging door het dal der Moerbezi-bomen. En in dat dal stelde de pelgrim God tot een fontein. Maar wanneer we vanmorgen diezelfde pelgrim ontmoeten, is dat op een heel andere plaats. De pelgrim is verder gereisd vanuit dat dal dat het tranendal was en dat ook een dal van droogte was. Hij is verder gereisd naar het heiligdom in Jeruzalem en hij is in Sion aangekomen. De Heere heeft zijn woord waargemaakt. Wat we hebben gehoord in vers 8 van deze psalm. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. En nu is de dichter als het ware op de drempel van het heiligdom. Op de drempel van de tempel. Hij staat op het punt om naar binnen te gaan. En hoe is hij daar dan? Voordat we die vraag beantwoorden, eerst een andere vraag. Hoe bent u hier? Hoe ben jij hier? Hoe zijn wij de drempel van dit kerkgebouw overgegaan? Leg uw hart eens vanmorgen naast onze tekst, waarin we horen van de pelgrim aan de ene kant een gebed. En de vraag die we onszelf ook vanmorgen mogen en moeten stellen is dat het gebed dat wij door genade echt hebben mogen leren. En aan de andere kant horen we ook een belijdenis. En daar willen we met Gods hulp naar gaan luisteren als we bij onze tekstwoorden van vanmorgen schrijven. De pelgrim op de drempel van Gods heiligdom. Twee gedachten. Allereerst zijn bede, dat is vers 9 en 10. En vervolgens zijn belijdenis, dat is vers 11. Het eerste wat we dus horen uit de mond van de pelgrim is een gebed. En daar ligt op zich al een les in. Gods pelgrims zijn pelgrims die zich kenmerken door het gebed, door het biddende leven. Een van de uitleggers zegt zo heel treffend bij Psalm 84, datgene wat aan het begin van de psalm het hartelijke verlangen van de dichter was. Dat is aan het einde van de psalm ook zijn gebed. De geestelijke verlangens van Gods pelgrims, die drogen niet op. Die verdwijnen niet, die sterven niet weg, maar die krijgen een uitgang in het gebed naar de Heere toe. O nee, dat betekent niet dat een kind van God altijd maar woorden vindt om te bidden en om zijn hart uit te storten. Het is toch ook wel zo dat er tijden kunnen zijn dat u niet eens de woorden kunt vinden en dat u alleen maar kunt zuchten voor de Heere. En dat u alleen maar uw ogen omhoog kan slaan naar de Heere. Maar toch, Gods pelgrims zijn mensen van het gebed. Wat voor gebed? Als we vanmorgen eens eerbiedig gaan luisteren naar de woorden van onze tekst, dan is het eerste wat opvalt dat de dichter de Heere met allerlei namen aanspreekt. Kijkt u maar mee. Begin van vers 9 lezen we de naam Heere. En dan God der Heerscharen. En dan aan het einde van het vers, O God Jacobs. En dan aan het begin van vers 10, O God ons schild. Dat zijn vier verschillende namen. Namen die allemaal een andere betekenis hebben. En als we ze zo heel kort even langs gaan, Heere. Met allemaal hoofdletters, dat is de ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de soevereine, verheven God die in zijn soevereine genade een verbond heeft gesloten met het volk van Israël, waartoe ook de dichter behoorde. En als de dichter deze naam in zijn gebed gebruikt en als hij het zegt, Heere, dan pleit hij op die verbondstrouw van de Heere. En dan die tweede naam, God der Heerscharen. Heerscharen is een aanduiding voor de engelenmachten. Dus God der Heerscharen, dat wil zeggen de Heere als de grote koning die aan het hoofd staat van de legers van de engelen. Dat tekent de Heere als de almachtige God. Als de God die alle dingen kan en voor wie geldt dat wat bij de mensen onmogelijk is, mogelijk is bij hem. Daar doet de dichter ook een pleidooi op. Heere, u hebt toch alle macht, u bent toch de God der Heerscharen. En dan die derde naam. O God Jacobs. Die naam tekent de Heere als diegene die zich heeft overgebogen in zijn genade naar een man die dat allerminst had verdiend, die niet beter was dan zijn broer Esau. Maar God had in genade op hem neergezien. En God had zijn wegen, zijn Jacobs wegen nog willen verdragen en nog willen vergeven, al heeft de Heere Jacob wel tegengekomen. Maar toch, de Heere bewees genade aan de God van Jacob. En hij heeft ook tot het huis, tot het nageslacht van Jacob, nooit gezegd, zoek mij te vergeefs, God van Jacob. En dan die vierde naam, O God ons schild. De jongens in de kerk, die weten wel wat een schild is. Dat werd door soldaten gebruikt om zich te beschermen, om zich te verdedigen in de oorlog. Als er dan slagen kwamen van de andere soldaten, ja, dan werd dat schild opgeheven en daar werden de slagen mee afgeweerd. Een schild, dat duidt op bescherming. En als de dichter de Heere nu ons schild noemt, dan zegt hij daarmee, u die ons beschermd hebt. En dat moet u eigenlijk even zien tegen de achtergrond van die lange pelgrimsreis die achter de dichter ligt. Hij heeft die reis gemaakt te midden van allerlei gevaren, maar nu zegt hij het Heere, u die mij hebt willen beschermen en willen beveiligen op mijn pelgrimsreis, ons schild. Wel, dat zijn die namen van de Heere. Vier namen waarmee de dichter een pleidooi doet op wie God is. Als ik het Nieuw Testamentisch mag zeggen, op wie God in Christus is. En dat is toch ook iets dat herkend zou worden door een ware avondmaalganger. En de vraag is vanmorgen, kent u ook deze dingen? Dat er in uw gebed al een afzien kwam van alles wat van u is. Juist in die weg die het formulier ons voorhoudt, de weg van het overdenken van onze zonde en van onze vervloeking, dat ontzaglijke woord. Dat onze zonde ons vervloekt maakt in de ogen van God. Veroordelenswaardig maakt voor God. Maar dat juist waar u zichzelf om die zonde voor Gods aangezicht moest mishagen, en met de tollenaar op de borst moest slaan en moest zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat u juist waar u geen bestaan in uzelf overhield, u ook ging pleiten op wat er bij de Heer te vinden is, wat er buiten u ligt in hem. In de genade, die wonderlijke genade die de Heere betoonde in het leven van een Jacob. O God Jacobs. Dat is toch een naam die gaat spreken in het leven van de genade. Dat u zich nou nog die God van Jacob wil laten noemen. O God der Heerscharen, u die de almachtige God bent. Want dat is toch ook iets... Ja, wat zo beleefd kan worden in het leven van de genade, de onmacht. Dat je ook na ontvangen genade een Mefiboset blijft. Geslagen aan beide voeten. En juist in de week van voorbereiding weer zo moet inleven. O Heere, ik kan mezelf er niet brengen. Maar zou u me nou nog als die meerdere David willen opzoeken? En zou u me nu willen brengen? En zou u me willen dragen? U bent toch die Almachtige. En als ik zie op mezelf en wie ik ben, dan kan het ook niet, Heere. Maar bij u zijn toch alle dingen mogelijk. Het pleiten op de namen van God. Kijk, en als u vanmorgen hier in de kerk gekomen bent en u zegt... O, het heilige avondmaal, dat is zo hoog en dat is zo ver, ik kan daar niet aan. Laat er dan toch in de tekstwoorden van vanmorgen ook gebedstof voor u worden aangereikt, die u meeneemt naar huis. Dat uw gebed ook gericht mag zijn op die namen van de Heere en dat u die namen gaat overdenken en dat u gaat wijzen, de Heere eerbiedig gaat wijzen op wat er bij hem is. Maar als we dan verder lezen in onze tekstwoorden, dan is het toch wel een heel bijzonder en heel specifiek gebed dat de dichter hier bidt. Hij bidt namelijk aan het einde van vers 10, zie... En aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Wat betekent dat? Wat bedoelt de dichter als hij op de drempel van het heiligdom is en nog niet naar binnen gaat met deze woorden? Aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Dat zijn niet zo gemakkelijk uit te leggen woorden. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Er zijn uitleggers die zeggen, psalm 84, dat is een psalm die gedicht is door een priester. En die priester heeft de pelgrimsreis gemaakt vanuit de plaats waar hij woonde naar Jeruzalem. En die priester was ook gezalfd, want dat gebeurde met priesters. En nu komt de priester daar bij de ingang van het heiligdom en daar knielt hij neer en daar buigt hij zich neer en daar is zijn gebed. O Heere, aanschouw toch mij, uw gezalfde priester, in genade. Want ik kan als priester op zich met mijn ambt voor u niet bestaan. Wel, dat zou kunnen en daar ligt ook al een les in. Daar ligt ook een les in voor ambtsdragers en voor dienaren van het woord. Dat ze met het ambt niet aan het heilige avondmaal kunnen gaan. Maar dat het persoonlijk moet zijn. Aanschouw toch uw gezalfde. Daar is een andere verklaring die zegt, met die gezalfde wordt niet een priester bedoeld, maar een koning. De koning van Israël. Want koningen werden ook gezalfd. En de koning in Israël had heel bijzonder als zijn taak om de dienst in de tempel te beschermen. Om te zorgen dat er echt gebaande wegen waren naar het heiligdom. om ervoor te zorgen dat de pelgrims veilig konden reizen over die wegen naar het heiligdom. En hij moest de dienst van de Heere bevorderen zoals de overheid die heilige opdracht nog steeds van Gods wegen heeft. Want de Heere heeft recht op ieder mens. En juist omdat de koning als het ware de beschermheer was van de tempeldienst, ja daarom deden de pelgrims ook een gebed voor de koning. Dat was zo de gewoonte. Als ze in Jeruzalem aankwamen, dan knielden ze neer en dan baden ze voor hun koning. Heere, aanschouw het aangezicht van uw gezalfde, van koning Salomo of van koning Hiskia of van koning Josia, noemt u maar op. En als u, om nog één andere uitleg te noemen, als u de oudere verklaarders leest, dan ontdekt u dat die meestal deze psalm 84 ook beschouwen als een psalm die echt gedicht is door David. David die moest vluchten voor zijn zoon Absalom en die dan ver weg is en in zijn heimwee deze psalm gedicht heeft. En in gedachten neerknielt voor de Heere. En dan zegt: Heere, wil u toch aan me denken in uw genade op deze onbegrepen wegen? Want Absalom heeft de greep naar de macht gedaan en hij zit op de troon. Maar ik ben toch uw gezalfde koning? Wil u dan aan uw gezalfde koning denken? En wil u mij weer terugbrengen? Dat zijn zo een paar verschillende verklaringen. De priester, de koning, koning David. Maar daar hebben we toch het diepste van onze tekstwoorden van vanmorgen niet mee gepeild. Want er ligt nog een diepere betekenis in. Aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Als ik het letterlijk zo vertaal, dan staat er eigenlijk: aanschouw het aangezicht van uw Messias, van uw Christus. En nu hoop ik dat er vanmorgen mensen onder ons zijn die zeggen: dominee, daar gaat licht gloren. Daar gaat licht gloren in de duisternis waar ik misschien in de afgelopen week van voorbereiding wel in verkeerd heb. Kijk, want als dit de diepste betekenis is van onze tekst, aanschouw toch het aangezicht van uw Christus, dan ligt daar deze betekenis in dat de pelgrim het zegt: Heere, ik ben wel een pelgrim gemaakt door uw genade. En ik ben wel op de pelgrimsweg gebracht door uw genade. En ik ken wel iets van dat pelgrimsleven door uw genade. En ik ben ook in de achterliggende week in de weg van het zelfonderzoek wel in dat moerbeidal geweest. Waar dat berouw was over de zonde en waar de tranen geschreid werden. Maar Heer, als ik al die dingen in ogenschouw neem, al zijn het pelgrimskenmerken, dan kan ik met die pelgrimskenmerken toch voor u niet bestaan. Dan kan ik toch tot u niet naderen, want u bent de heilige God en ik ben een onreine, een schuldige zondaar. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Heere, wie zal bestaan? En daarom zie mij toch niet aan in mezelf, want dan zou u me moeten wegstoten. Dan zou u me moeten wegdoen van voor uw aangezicht. Maar zie mij toch aan in uw gezalfde. In uw Christus. In diegene die u al van eeuwigheid hebt gezalfd. Die u hebt gegeven tot een zaligmaker. Die grote profeet. Die grote koning. En vooral die grote hoge priester. die in een weg van volkomen gehoorzaamheid aan Gods heilige wet en in een weg van lijden en sterven aan Gods rechtvaardige eis genoeg gedaan heeft, die Gods recht vervuld en betaald heeft, aanschouw me toch in Hem. Kijk, dat is de diepste betekenis van het gebed van onze dichter. Dat is een man die op de drempel van het heiligdom voor de ontmoeting met de heilige God niets in zichzelf overhoudt, maar die gaat pleiten op wat er buiten hem ligt in die ander en voor wie de gezalfde, met een hoofdletter, voor wie Christus onmisbaar is geworden. Voor wie alles van zichzelf moet wijken en wordt afgesneden. Maar die zo van verre hongert en dorst naar de gerechtigheid van Christus. En dan komt de vraag van morgen tot u en tot jou en tot mij. Kent u dat gebed? Kent u dat gebed werkelijk in uw leven? Niet als een paar woorden, maar dat je in het licht van Gods heiligheid en van je eigen zondeschuld geworpen werd op een ander. En dat u het ontdekte in mij, dat is in mijn vlees geen goed. Bij mij alleen maar schuld en bij mij alleen maar zonde en bij mij alleen maar afmaking. En ik kan voor God niet bestaan, ook niet met mijn gebeden, ook niet met mijn tranen, ook niet met mijn voorbereiding, ook niet met mijn ernst, ook niet met mijn dienen in Gods Koninkrijk, ook niet met ambtelijk werk, ook niet met evangelisatiewerk, ook niet met noemt u maar op, wel nee. Maar dat u die ene werkelijk onmisbaar nodig kreeg. En dat uw ziel zich naar hem uitstrekt. En dat het misschien wel van verre is dat u iets van hem mocht gaan zien. Zoals we dat lezen in het Hooglied van Salomo. Waar u ergens kunt lezen dat die Christus gezien wordt door de tralie. Vroeger hadden ze natuurlijk geen glas, maar dan hadden ze zulke openingen en in de openingen in het huis, de vensteropeningen, daar waren tralies aangebracht. En wanneer iemand nu van binnen naar buiten keek of van buiten naar binnen, dan keek men door de tralien heen. Zo kan het zijn in het leven van de genade. Dat er één voor u onmisbaar is geworden. Dat er één voor u noodzakelijk is geworden. En dat is de Heer Jezus Christus. Dat is een ontdekking, gemeente, dat geloof ik echt. Dat is een ontdekking van God, hoor. Daar komt een mens niet zomaar achter. Dat is iets anders dan dat je zegt, ja natuurlijk, we hebben allemaal de Heer Jezus nodig, want we zijn allemaal zondige mensen. Dat is een verstandelijke overweging. Maar dat God het je gaat laten zien in een weg waarin hij alles van jezelf afsnijdt. Dat je een ander nodig hebt, de ander nodig hebt. En dat je iets mag gaan zien van hem. Al is het van verre, al is het door de tralies heen. Al is het, mag ik het vanuit de tekst zeggen van vanmorgen, al is het op de drempel. Op de dorpel. Van het heiligdom. Ik wil er zo nog iets meer over zeggen. Maar diegenen die nu het leven in zichzelf niet kunnen vinden, maar die dat leven door genade buiten zichzelf in Jezus Christus mogen gaan zoeken, in Hem gaan zoeken, die worden vanmorgen genodigd. En dan ook diegene die door Gods genade naderbij mochten komen. En die hem niet alleen van verre mochten zien, maar die er door Gods geest bijgebracht werden dat ze als een arme, schuldige zondaar hun zondige, melaatse handen op de kop van het lam mochten gaan leggen en mochten steunen op hem. In dat onvergetelijke ogenblik dat u mocht rusten op uw zaligmaker, dat u wegzonk in de eeuwige verwondering. Diegene die met de bruid van het Hooglied niet alleen opkomen uit de woestijn, maar die ook lieflijk mogen leunen op hun liefste. Wat is uw gebed geweest, gemeente? Kunt u het redden in uw leven met de algemene goedheid van de Heere? De Heer is goed voor me geweest. De Heer geeft nog zoveel wat ik niet verdien. Nou, het is een zegen als u het mag opmerken, maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg voor de eeuwigheid. Het is niet genoeg voor de zaligheid. Kunt u het nog redden met uw eigen verandering en met uw eigen keuze, met uw eigen voornemen? Met uw eigen ernst, met uw eigen inspanning. Het is nodig om de Heere te zoeken, maar u mag er nooit op gaan rusten. Weet u, de zaligheid ligt in een ander, in de Heere Jezus Christus. En het is aan de tafel des Heeren dat dat uitgebeeld wordt en dat dat herdacht wordt. En dat Christus zijn kinderen, zijn gelovigen wil ontvangen en het tot hen wil zeggen: ik voor u daar anders de eeuwige dood had moeten sterven. En toch, dominee, nee niet dominee, Heere, hoe zal ik er komen? Is dat uw vraag dan nog iets uit onze tweede gedachte? En ik zal een hoop laten liggen. Maar dan wil ik nog iets halen uit de belijdenis van die dichter in vers 11. Laten we dat vers nog even lezen met elkaar. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn schots te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Dat is de belijdenis van de dichter op de drempel. Als je het nou aan hem vraagt, dan zegt die Heer, als het er nu op aankomt en ik zou moeten kiezen tussen één dag in uw voorhoven, in uw gunst en in uw genade, of 1000 dagen elders, dan maar die ene dag. Dat was de dichter die door genade alles had mogen zien in de voorhoven des Heren, waar het grote brandofferaltaar stond. Dat altaar dat sprak van de verzoening. En dan zegt hij het: ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn schots te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Goed opletten, de dichter zegt niet: ik schep er vreugde in om een dag te verkeren in de voorhoven van de Heere en in het huis van mijn God. En dan ook weer een dagje in de tenten der goddeloosheid. Zondags in de dienst van de Heere. Zaterdag in de tenten van de goddeloosheid. Waar zijn we geweest, gemeente? Jonge mensen, waar zijn we geweest in de achterliggende tijd? Maar dan datgene wat ik u nog wilde meegeven en vooral wilde onderstrepen, dan moet u even letten op hoe de Heilige Geest dat de dichter heeft laten schrijven. Dan staat er niet: ik koos liever in het huis van mijn God te wezen, maar dan staat er: ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen. Aan de dorpel. aan de drempel. Wie waren daar? O ja, daar waren ook wel de dorpelwachters. De levieten die de ingang van het heiligdom bewaakten. Die daar stonden en die het iedere Israëliet nog eens voorhielden. Bedenk dat de God die in dit heiligdom woont een heilig God is. En dat moet in een preek van toeleiding naar het heilige avondmaal dan toch ook even aangestipt worden. Dat God een heilig God is. En dat we niet zomaar tot hem kunnen naderen. Ook niet zonder voorbereiding tot hem kunnen naderen. Maar dat er een besef moet zijn van zijn heiligheid. Maar aan die dorpel in het huis des Heren, daar waren ook, leest u het nog maar eens na op een ander moment in Handelingen 3, daar waren ook de bedelaars, de smekelingen. En weet u wie er ook was? Onze schriftlezing van vanmorgen. Daar was de tollenaar. Van verre staande. En de kanttekening die zegt dat hij daar stond bij het binnengaan van de tempel. Dat is dus bij de drempel. Dat is bij de dorpel. Dat is de plaats van de smekeling om Gods genade. Die man die niet meer bij de dienst van de Heere vandaan kon blijven. Al werd hij door iedereen verachtelijk aangezien. En al stond er naast hem een fariseer te danken. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk deze tollenaar. En toch, hij kon de dienst van de Heere niet meer missen. Hij kon dat altaar der verzoening dat heenwees naar Christus niet meer missen. En met zijn boetvaardige voeten, die niet verder durfde gaan in het heiligdom. En met zijn boetvaardige ogen, die in de beleving van zijn onwaardigheid en van zijn schuld niet omhoog durfde slaan, maar hij sloeg ze naar beneden. En met zijn boetvaardige handen, waarmee hij op zijn borst klopte als een teken van berouw. En met zijn boetvaardige mond, die het sprak vanuit een boetvaardig hart. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Zo stond hij daar, zichzelf mishagend, zichzelf verootmoedigend, op de drempel van het heiligdom en toch zijn ogen in gedachten haakte aan wat hij niet letterlijk zien kon, maar wat hij er toch wist. Dat verzoendeksel, want letterlijk staat er, o God, wees met mij de zondaar verzoend. Dat was een man die in zijn onwaardigheid en in zijn schuld buiten Christus niet kon. Dat was een man op de dorpel, op de drempel van Gods heiligdom, hongerend en dorstend naar de gerechtigheid van Christus. En nu wil Christus zelfs zulke hongerigen en dorstigen nog nodigen. En hij zegt het, ze zullen verzadigd worden. De Heere geven dat zulke hongerigen en zulke dorstigen mogen komen. Om het uit zijn mond te horen, vrees niet. Amen. Wij lezen nu het vervolg van het avondmaalsformulier, waarvan we vorige week het eerste gedeelte hebben gelezen. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe de Heere ons zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken. Van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen de last van onze zonden en van de toorn Gods hem het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks, na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonde. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heilige avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt. Eén brood is het, zo zijn wij veel in één lichaam, terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig, door de werking des Heilige Geestes, met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. We willen gaan zingen van de 43ste psalm, derde vers. Zend Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door dien glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En daarna gaat de nodiging uit. Psalm 43, vers 3. bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Dat is het geheim van dat plaatsbekledende lijden en sterven van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En in de tekenen van brood en wijn wil hij ervan getuigen tot zijn kinderen. Wil dan dit heilig avondmaal zegenen, Heere. En wil u geven dat uw kinderen geloof mogen oefenen aan de tafel. En wil u ze zelf aanbrengen. En wil u zelf uw zegen schenken, opdat deze bediening van het heilig avondmaal tot eer van uw heilige naam mag zijn. En tot versterking van het geloof mag zijn. En tot doding van de zonde. En tot aanwakkering van de verwondering en van de liefde tot de borg. En maakt u hem voor het oog van onze ziel heerlijk. Opdat er geroemd mag worden, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort. Die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Heere, wil dat schenken uit genade om uw zoons wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zo het lichaam van de Heer Jezus Christus gebroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wil u enkele versen lezen uit dezelfde 84ste psalm. Psalm 84. Derde en het vierde vers. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vinden muzzen huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongskens legt, bij uw altaren. Daar strekt zich alle lust en alle liefde van het hart van de dichter heen, naar de Heere, naar zijn dienst en naar zijn altaren. En dan gebruikt hij dat ontroerende beeld van die twee kleine vogeltjes, de mus en de zwaluw, onbeduidende diertjes. Worden niet 5 musjes voor 2 penningskens verkocht, zegt de Heer Jezus ergens. Diertjes die nergens rust en veiligheid hebben, maar waarvan we hier lezen dat ze een huis mogen vinden. En waar dan? Bij uw altaren. Dat had een hele letterlijke betekenis. In die zin dat de mus en de zwaluw een nestje maakten in de voegen van de tempelmuur. En onder de overkapping van de woning van de priesters. Maar het heeft natuurlijk vooral een geestelijke betekenis. Want de dichter, hij verlangt ernaar om daar te mogen wonen en om daar te mogen schuilen bij uw altaren. En als we ons dan vanmorgen in gedachten even beperken tot dat grote brandofferaltaar dat er stond buiten. Dat is het eerste wat een pelgrim, wanneer hij door de poort binnenging van de tempel, zag. Dat grote brandofferaltaar. En dat altaar dat sprak van 2 dingen. Van Gods recht en van Gods genade. Van Gods recht, want er brandde vuur op het altaar. En er vloeide bloed bij dat altaar. En er werd duidelijk dat de Heere niet zomaar gemeenschap kan hebben met zondige mensenkinderen. Maar dat dat alleen kan in een weg van recht en in een weg van bloed. En daar moest ieder die daarbij stond ook iets van zien en van beleven. Maar nu sprak dat altaar niet alleen van Gods recht, maar ook van Gods genade, want daar stroomde het bloed, de verzoening. Wat zal dat een wonder geweest zijn voor een Israëliet als die daar kwam, als die echt een besef had van wie die was voor God en wie God was tegenover hem. En dat hij dan niet zelf op dat altaar terecht kwam waar zijn plaats was. Maar dat hij daar bij dat altaar mocht gaan leunen en mocht gaan steunen op dat offerdier dat heen wees naar de Heer Jezus Christus. En dat hij zijn zonde mocht overdragen. En dat is wat het ware geloof doet. Dat gaat zijn zonden, zijn schuld overdragen op Christus. En als je dan bij de tekenen van brood en wijn ook iets mag zien van die diepe weg die Christus vervolgens wilde gaan, wat bij het altaar zichtbaar werd in die weg van het offerdier, dat geslacht werd en waarvan het bloed vloeide, en dat daar moest sterven en uiteindelijk verbrand werd en opging in de vlammen tot een aangename, een welriekende reuk voor God. Als je daar nou iets met ogen van het geloof van mocht zien, in de tekenen van brood en van wijn, dat Christus dat gewillige offerlam is willen worden, al in de eeuwigheid. Maar ook dat u door genade tot hem mocht naderen. En dat u zaligheid in hem mocht zien. En dat dat nou de weg van betaling is die hij wil gaan in plaats van anderen. Nou, zou dan de liefde in ons hart niet moeten ontvonken? Zou dat niet aan Christus moeten verplichten? Zou zijn naam niet op onze lippen moeten zijn en zijn overdenking in ons hart moeten zijn? Heere, hartelijk zal ik u lief hebben, want zelfs vinden mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar ze haar jongskens legt, bij uw altaren. En dan dagelijks die plaats bij de altaren maar zoeken. Dat kan niet altijd in de heilige tekenen van brood en wijn. Maar wat is nodig om wel gedurig die plaats te zoeken, dat altaarleven te kennen en te steunen en te leunen op deze borg, wiens werk volkomen is. We willen ervan gaan zingen, Psalm 84, tweede vers. Zijn er nog voor wie dat tollenaarsleven niet onbekend is, maar die vanuit de nood van hun ziel hebben leren roepen om genade in een ander? Dan worden ze nu, al moeten ze het voor God belijden dat hun plaats naar recht buiten is, en al kunnen ze verder dan de drempel en de dorpel van het heiligdom niet kennen, toch nog, door die meerdere David genodigd, die het zegt, is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik weldadigheid bij hem zal doen. Als er niemand meer is, dan zal dit de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees u nog een keer iets uit Psalm 84. Vers 2 en 3. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren, tot zover. Van wie zijn deze woorden? Zijn het uw woorden? Zijn het mijn woorden? Het is groot als dat door genade zo mag zijn. Maar het zijn allereerste woorden van Christus. Psalm 84 is een psalm van Christus. Net zoals alle psalmen, psalmen van Christus zijn. En toen hij zijn laatste reis naar Jeruzalem maakte, heeft het geleefd in zijn hart. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Naar de tempel, naar het huis van zijn vader, naar de dienst van zijn vader ging heel zijn hart uit. Zijn hart brandde van verlangen. Hoe lieflijk zijn uw woningen. Wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Zegt hij op 12-jarige leeftijd. Kinderen, jonge mensen onder ons. Op 12-jarige leeftijd wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders. Daarom kan een jongen van 12 nog zalig worden. Door hem. Christus zijn hart heeft gebrand van liefde. Christus heeft achter zijn lijden die hemelse heerlijkheid gezien. En dat was de woning van zijn vader. Dat waren de woningen van de Heere der Heerscharen waar hij ook naar heeft verlangd. Om daar te zitten aan de rechterhand van zijn vader. Maar eerst, en daar moeten we even op letten in het derde vers. Eerst, mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen. Naar de voorhoven des Heren. En ik heb het al gezegd, in dat voorhof, daar stond dat grote altaar. Al daar is Christus allereerst begeerig naar geweest. En als u dat even terugvertaalt naar zijn leven hier op aarde, dat betekent, hij is begeerig geweest om te sterven. Hij is begeerig geweest om zichzelf op te offeren. Zijn hart heeft gebrand van verlangen om die weg te gaan. O zeker, hij heeft er ook in de hof van Gethsemane voor gebeefd en voor gevreesd. Want hij was ook waarachtig mens. En hij heeft het gebeden, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar hij heeft zich ook gewillig onderworpen aan de wil van zijn vader. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen hij zijn laatste reis naar Jeruzalem maakte, ging hij voorop, voor zijn discipelen uit. En hij wist welke weg hij gaan zou. Hij heeft verlangd naar de voorhoven des Heren. Heel zijn hart, heel zijn leven was er naar uitgestrekt om zichzelf op dat altaar voor zijn vader neer te leggen. Vader, hier ben ik. Daar schittert de liefde in van Christus tot God. En die hebben we nodig. De liefde van Christus tot God. Want alleen vanuit die liefde kunnen we God lief hebben. Daar schittert de liefde in van Christus voor zijn kerk. Want hij wil de slagen voor ze opvangen. En hij wil naar dat altaar toe en hij wil zich laten binden in hun plaats. Opdat zij ontbonden zouden worden. Opdat zij in vrijheid zouden gaan. Opdat zij nimmer meer ten schande gemaakt zouden worden. Opdat ze de zaligheid zouden beërven. En dat is wat Christus zegt in de tekenen van brood en wijn. Ik voor u wil zeggen, ik in uw plaats. Ik gebloed in uw plaats. Ik de slagen opgevangen in uw plaats. En als we die twee dingen zo op ons laten inwerken. Aan de ene kant de liefde van Christus tot zijn vader. En aan de andere kant de liefde van Christus tot zijn kerk. Schittert daarin dan niet zijn uitnemende liefde? Schittert daarin niet de volkomenheid van zijn werk? Schittert daarin niet dat hij een zeer gewillige en een almachtige zaligmaker is? En u die geen vrijmoedigheid vond, zoek hem toch te kennen. Zoek deze Christus toch in een eerlijke weg te kennen. In een weg van ontdekking aan zonde en schuld. In een weg waarin ik als een schuldige zondaar overblijf. Maar waarin hij alles wordt. Want hij is een uitnemende zaligmaker. Zijn liefde is uitnemender dan de wijn, zegt de bruid van het Hooglied. Zijn schoonheid is meer dan de schoonheid van welk mensenkind dan ook. Genade is op zijn lippen uitgestort. Als hij zo gewillig was en zo gewillig naar het altaar ging als het lam Gods. Als hij zweeg, als we van hem lezen en alzo deed hij zijn mond niet open. Zou hij dan verwijten maken aan een verootmoedigde zondaar die tot hem vlucht en die tot hem komt om genade? Zou hij dan verwijten? Hij zal geen zins verwijten, maar hij zal rust, hij zal vrede schenken bij het altaar, bij het bloed der verzoening. We willen nog zingen van de 84ste psalm, het 6e vers, maar dat nadat we gedankt hebben, zoeken wij eerst de Heer in dankgebed. Heer, het past, betaamt ons om uw naam nog dank te zeggen, dat u het avondmaal hebt ingesteld. Want het is wel een grote en een heilige zaak. En we kunnen er zo tegenop zien, Heere. Maar wat is het een wonder, want u wilt er nog eens laag afdalen. En als u overkomt, o Heere, dan spreekt alles van troost en van vrede. Dan wordt Christus heerlijk en dan gaat hij schitteren. Voor het oog van een zondaar die zichzelf moet aanklagen en moet beschuldigen en die voor u in zichzelf niet bestaan kan. Maar wat een wonder als hij iets mag zien van dat bloed der verzoening. Als hij iets mag horen en iets mag beleven in zijn hart van dat ik voor u zegen zo de bediening van uw heilig sacrament. En wil u geven, Heere, dat de overdenking van u zoet mag zijn. En wil u ons alle zonden ook in de heiligste verrichtingen vergeven. En dat om Christus wil. Amen. geliefden in de Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen wij met dankgebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heilige geestes de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Psalm 45, het eerste vers, is onze slotzang. 45, vers 1. Ontvang, gemeente, met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.